Ik heb nog een aantal vragen en ik probeer daar nog iets over te zeggen. Moet de tempel herbouwd zijn voordat Jezus ons, zijn gemeente, de bruid, komt halen? De opname. Nee. Dat is niet een noodzakelijk iets. De tempel die herbouwd gaat worden, is er zeker als de Heer Jezus terugkomt hier op aarde, als de dag des Heren gaat komen. Nu is er wat verschil over de tempel in het boek Ezechiël en een plaats waar het de gruwel die verwoesting brengt zal staan. De Heer Jezus heeft het in zijn eindrijrede, Matthäus 24 of Lucas 21, over een gruwel die verwoesting brengt. Dus een gruwel is altijd een afgodsbeeld. En die zal staan op de heilige plaats. Dus ergens zal een afgodsbeeld staan. En de vraag is dan ook, is dat dezelfde plek als de tempel in de toekomst? Of is dat een alternatief voor een tempel? En het laatste is waarschijnlijk het geval. Voor zover we kunnen nagaan, zal er een soort grootste gemene deler ontstaan. Dus de Jood, de liberale Jood, de islamiet en de christen zonder Christus. Ik zeg het een beetje te kort door de bocht. Die gaan dus samen een soort heiligdom stichten. De drie monotheïstische godsdiensten. En ze zullen een soort samenhang creëren en dat wordt dan een afgodisch gebeuren. En dat gaat daar ook gebeuren. Dat zou misschien al een voorfase kunnen zijn door ons nog te beleven, door ons nog mee te maken, maar zeker is dat niet. Dus daarna pas zal die tempel komen waarvan Ezechiël spreekt en dat is niet een soort gereinigde versie van een afgodstempel, maar dat is duidelijk iets nieuws zoals God dat heeft bedoeld. Maar de gemeente wordt daarvoor weggehaald. Uit niets blijkt dat wij dit nog zouden moeten meemaken. Natuurlijk kun je zeggen, bepaalde voorvervullingen zou je nog deels mee kunnen maken. Maar voor een ander deel zal het zeker niet het geval zijn. Dus ik hoop van harte dat u uitkijkt naar de Heer Jezus. Want anders gaat u naar de tempel kijken en niet naar de Heer Jezus. Dat is het verschil namelijk. Hè? Dan gaat u kijken van als die tempel... Oh, als ze daar nou mee beginnen. Ja, nu is het zover. En als ze niks doen, nog geen bouwvergunning in Jeruzalem. Oh, nou, ik neem vakantie. Nee, zo ongeveer, daar kom je dan uit. Ik wil het niet raar zeggen, maar daar kom je dan toch terecht. We moeten dus letten op de Heer Jezus. Die zei, ik kom spoedig. En niet letten op de dingen die misschien nog gaan gebeuren in Jeruzalem. Wordt de hemel, aarde, daadwerkelijk nieuw? Ja, de elementen zullen brandende wegsmelten. De hemel hoort ook bij de schepping. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Het vaderhuis, dat heb ik vanavond niet gezegd, hoort niet bij de schepping. Dat was er al toen God ging scheppen. Van daaruit is geschapen. Voor de grondlegging van de wereld. Maar de hemel is ook de plaats waar de Satan zijn plekje heeft. Nog steeds. De aanklager der broederen die dag en nacht aanklaagt, die is daar nog steeds. Je houdt het eigenlijk niet voor mogelijk. In het boek Job kom je dat al tegen. Dat daar dus een Satan is. Die zich onder de zonen Gods mengt. Maar Openbaring 12 zegt, dus het Nieuwe Testament, dat de aanklager der broederen dag en nacht aanklaagt. En hij wordt uit de hemel geworpen. Maar die hemel is dus kennelijk niet hetzelfde als het huis van de Vader, want daar is nooit iets doorgedrongen van verkeerdheid of van zonde. Maar de hemel zelf wordt dus ook veranderd, want daar is de opstand geweest van de duivel en van zijn engelen, daar, in de hemel. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Of er in alle moleculen iets nieuws komt, dat kan ik niet beoordelen. Dat zou ik ook niet durven zeggen. Maar wel dat ook de hemel nieuw wordt, zonder restanten van de opstand van de engelen en de aanklager der broederen. Is de nieuwe aarde weer dat stipje in het onmetelijk heelal? En wie zullen er wonen? Nou, wie er zullen wonen, dat is nogal duidelijk. Dat is lieden, mensen die leven uit God hebben. En u en ik, met alle respect, zullen daarin betrokken zijn, maar onze woonplaats is het huis van de Vader. Tot in eeuwigheid. U bent veel rijker dan u denkt. Uw zegen is vele malen hoger dan wij vermoeden. En van harte hoop ik dat u daaraan denkt en dat u dit bedenkt en dat u dit beseft. En dat u ook gaat zeggen, Heer Jezus, dank u wel voor al die geweldige dingen die u door uw eigen werk aan het kruis aangedragen hebt. Het kruis van de Heer Jezus, het is volgende week weer Paas en Goede Vrijdag. We denken eraan, misschien heb je weer naar de Passionen geluisterd of doet u dat nog. In elk geval is het heel zinvol om je af te vragen, wat gebeurde daar op dat kruis? Wat is er toen echt gebeurd? Wie was het die daar naar het kruis ging? En wie was het die daar tot zonde gemaakt werd? Wie was het die in zijn lichaam onze zonden op dat hout droeg? De Heer Jezus. Straks komt het moment dat er alleen maar leven uit God is. Nieuwe hemel, nieuwe aarde, engelen, aarde, mensen en u en ik. Nog steeds in het huis van de Vader. Eindeloos. Heerlijk. Tijd is stilgezet. Bestaat niet meer. Ik weet niet hoe. Ik weet maar geen raad zonder klokje. Zonder wekker. Maar toch. Ik wou wel dat morgen vroeg de tijd stilstond. Maar dat is niet helemaal zo. Ik moet om... Als het kan om 9:30 in Haarlem beginnen morgenochtend met een toespraak. Maar om langs Amsterdam te komen is een gigantisch kwei van hieruit. Dus, u begrijpt het. De tijd is vandaag nog niet gestopt. Maar misschien is het dan wel zo. Volgende vragen. In Ezechiël 38, 39 is ook sprake van vuur. Dat is ook inderdaad in relatie tot Gog en Magog. Maar Gog en Magog... In Ezechiël 38 zijn de krachten en de machten vanuit Iran via Syrië die binnenkomen voor de Heer Jezus komt. Voordat de dag des Heren komt. En vuur, daar is ook wel te degen. De Heer Jezus die oordeelt. Dat is dus niet hetzelfde als vuur in 2 Petrus 3. Een beetje moeilijk, want de termen zijn verwarrend. Het lijkt precies hetzelfde, Gog en Magog, maar dat lijkt ook op het boek Openbaring, het allerlaatste stukje, waar Gog en Magog alsnog zich verzamelen en een vuur uit de hemel komt om hen te verteren. Maar voor zover ik mijn Bijbel ken, is Ezechiël 38, 39 voor het duizendjarig vrederijk. Dus op het moment dat de Heer Jezus gaat ingrijpen en hij als de ruiter op het witte paard in ten vuren verschijnt, zoals ook Daniel 7 dat zei, dat heb ik vanavond geciteerd. Dus wel Openbaring 19, dat wordt ook in de vraag verwerkt, is dit hetzelfde als Openbaring 19? Ja. En slaat 2 Petrus die dan hierop? Nee. Voor zover ik het zie. U vraagt het mij, dus ik mag het antwoord geven. Dus dat is dus niet zo. 2 Petrus is dus aan het eind van die periode. Aan het eind van de dag des Heren. Het begin van de dag des Heren. En het eind van de dag des Heren. 2 Petrus 3 vers 10 heeft het over de komst als een dief. Dat lijkt toch meer op een begin dan op het eind. Begin van de duizend jaar dan op het eind. Nee, dat is niet zo. Daar wil ik in het algemeen toch iets over zeggen. Ik hoor heel vaak zeggen dat wij de Heer Jezus mogen verwachten of moeten verwachten als een dief in de nacht. En dat is niet zo. U doet voor een dief nooit de deur open. En de ramen doet u zoveel mogelijk dicht. Hang- en sluitwerk wordt aangepast. De politie komt met een keurmerk enzovoort enzovoort. Maar bij de Heer Jezus gaat het niet om een dief. Hij komt en wij zeggen, wees welkom Heer. Kom binnen. Ja, kom binnen Heer. Ik ben er. Ik doe open voor u. De Heer Jezus komt niet als een dief. Hij klopt aan. Misschien, Openbaring 3. Ik sta aan de deur en ik klop. Zelfs dat is niet zo positief, dat is al negatief. Maar het is duidelijk dat wij de Heer Jezus verwachten. Dat we wakker zijn, waakzaam zijn. Niet hem als een dief ontmoeten, maar hem ontmoeten als onze Heer die spoedig komt. En ook in 2 Petrus die gaat het over een dief. Dat betekent niet van dit is het begin van de nacht of het einde. Dief betekent dat zij totaal onverwacht Ze hebben er geen idee van te maken krijgen met de ontmoetingen. Dus op het moment dat ze het totaal niet meer verwachten, gebeurt dat dan toch. Dat is het gebeuren in 2 Petrus 3. Dat betekent dat aan het eind van die periode, als zij denken dat het allemaal weer, laten we zeggen, de kant van de tegenstander opgaat, dan komt de Heer Jezus. En dat zal dan blijken als een dief in de nacht. Dat betekent dat het heel plotseling is en dat het onverwacht is. Dat je er niet op gerekend hebt. En dan 1 Thessalonicenzen 5 vers 3 is ook sprake van de dag van de Heer. Dit is echter toch de opname waar het hier over gaat. Nee. Daarnaast zijn er in de Bijbel meerdere teksten waar het gaat over een of de dag des Heren. Die lijkt niet altijd over hetzelfde te gaan. Bijvoorbeeld Joël 1 vers 15, dat heb ik even opgeslagen hier. Joël 1 vers 15, je weet die dag, want nabij is de dag des Heren, als een verwoesting komt hij van de Almachtige. En dan hoofdstuk 2 vers 1, bijvoorbeeld blaast de bezuin op Sion, maakt alarm op mijn heilige berg, dat alle inwoners van het land sidderen, want de dag des Heren komt, want hij is nabij. Een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken en dikke duisternis. Toch gaat het in al die profetieën, ook in Joël 2 en 1, over het begin van het duizendjarige vrederijk. Als de Heer Jezus komt, als die koning der koningen, als de Heere der Heren, als de mensenzoon met alle kracht bekrachtigd, met alle gezag bekleed. En dat is werkelijk een oordeel voor mensen die op dat moment in rebellie tegen de Heere opstaan. Dat is niet dezelfde rebellie als aan het eind van die periode. Dan wordt de Satan nog een keer losgelaten. Op het moment dat de Heer Jezus komt, is de Satan laaiend actief en wordt gebonden op het moment. Hij wordt vastgelegd en de anderen die bij hem zijn en die door hem gemanipuleerd zijn, die worden geoordeeld. Dus er is wel te degen sprake van de dag des Heren in vuur, in oordeel. Maar dat is nog niet hetzelfde als de elementen zullen brandende wegsmelten en de aarde en de hemel zullen weggaan. U voelt het aan. Als de Heer Jezus komt in vuur en in heerlijkheid en glorie en hij gaat er heersen, dan blijft de aarde nog de aarde. Dan blijft de hemel nog de hemel. Maar 1000 jaar later, als de rebellie compleet is, dan wordt ook de hemel anders en wordt ook de aarde anders. Dat is een heel ander moment, dat is een ander moment. Dan begint de dag van God. Daartussen zit dus de dag van onze Heer. En die dag van onze Heer wordt gekenmerkt doordat hij de Heer er is. De dag des Heren. Er is al een discussie gaande, maar die heb ik niet genoemd vanavond. Dat wou ik niet doen. Dat heb ik wel gedaan toen we over 2 Thessalonicense 2 hebben gesproken. Over is dat hetzelfde als terstond was ik in de geest op de dag des Heren. Dus openbaring 1. Waar Johannes op Patmos is. En hij ineens ja, een enorm gezicht krijgt op de Heer Jezus. Nu, dat is een ander woord in het Grieks. Ik kan er ook niks aan doen, het is ingewikkeld. En daar zou het op de zondag doelen, de dag des Heren. Dus niet op de dag waarover we vanavond hebben gesproken, maar op de dag die kenmerkend is voor de Heer. Dat is de eerste dag van de week. Maar goed, daar gaan de discussies ook weer komen. Dat mag ook best, want we hoeven het daarover niet eens te zijn. We mogen het wel eens zijn over de Heer Jezus. En ik hoop ook dat dat echt het geval is. En dat u geniet van hem. En dat u blij bent met hem. En dat u gaat zeggen, Heer Jezus, mijn leven is voor u. Dus, het is nu dinsdag. Dit is dinsdag de dag des Heren. En morgen is woensdag. Woensdag de dag des Heren. U mag uw plaats hebben in mijn leven. U mag uw eer krijgen uit mijn leven. Dat is mijn gebed ook. Dat u geëerd en geprezen wordt vanuit mijn leven. Vanuit mijn bestaan. Vanuit alles wat ik heb. De Heere zegene u en behoede u in alles. De Heere zij met u. Amen.